Dit is de zondagochtenddienst van 22 mei 2026 en de boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Nou, als eerste, wat een voorrecht is het om bij jullie te mogen zijn en lekker met jullie mee te mogen zingen. En wat hebben we al een heerlijke liederen gezongen. Fantastisch. Hoe ga je met mensen om? Dat is wel een kunst. Niet zo met jullie natuurlijk, dat valt wel mee. Maar met moeilijke mensen. Met mensen die een verhaal hebben waarvan je denkt, oef. Ja, ik zie een paar mensen knikken die hebben dat misschien ook wel. En dan denk ik van, ik merk dat zelf ook wel eens van, ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? En dan denk ik van, hoe zou Jezus dat nou gedaan hebben? Nou, ik wil eerst beginnen met een stukje uit Johannes te lezen. Ik heb het allemaal op de beamer staan. Johannes 8, vers 1 tot 11. Een verhaal wat jullie vast kennen, maar waar de Heer ons vanmorgen ook door wil bemoedigen en de weg wil wijzen. Dat geloof ik. Ja, dan moet ik het even een beetje zo lezen. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. En Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. En Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. En toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niets meer. Ja, je zal er nabij geweest zijn in de tempel. Wanneer gebeurt dit? Dit is op de dag na het Loofhuttenfeest. Als je hiervoor leest in Johannes 7, dan zie je dat. En met dat Loofhuttenfeest, dan denkt het Joodse volk eraan dat God voor hen gezorgd heeft in de tijd dat ze een tocht door de woestijn maakten vanaf Egypte naar het beloofde land. En dat was een periode van 40 jaar. En dan, met dat loofhuttenfeest, dan leven ze 8 dagen in loofhutten. Als herinnering aan die tijd. Aan de tijd dat hun voorouders in tenten hebben gewoond in de woestijn. En met dat loofhuttenfeest is er dan 8 dagen uitbundig feest bij de tempel in Jeruzalem. En elke dag dan haalt een priester een kruik water uit de bron Siloam. En dat water wordt dan in optocht naar de voorhof van de tempel gebracht en wordt daar met gejuich uitgestort. En dan roept de priester uit: Vol vreugde putten we water uit de bron van het heil. Staat in Jesaja 12, vers 3. Vol vreugde putten we water uit de bron van heil. Het is een blij gebeuren. En op de laatste dag van dat feest, dat is het hoogtepunt, dan is Jezus ook in de tempel. Dan is Jezus bij de plek waar dat water wordt van Siloam wordt uitgestort. En dan roept hij uit, kijken, ja, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Jezus, die ziet dat gebeuren Dat water wat uitgestort wordt. Maar hij wil ze bepalen bij een nieuwe fase in het plan van God. Bij de vervulling van de belofte van God die al eeuwenlang zijn, oud zijn. En dan haalt hij die profetie van Jesaja aan. Daar staat in Jesaja 55. Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. En deze profetie van Jesaja, die wordt dan vervuld. Die wordt vervuld in Jezus. Niet letterlijk natuurlijk. Het gaat niet om een letterlijk water of zo, of om daar nou een supermarkt van te maken. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om het evangelie wat Jezus brengt, om de boodschap van Jezus. Kom bij mij. Luister naar mij. Laat tot je doordringen wat God heeft beloofd en hoe dat vervuld wordt in mij. En dan vraag ik me af, als Jezus dat zo geroepen heeft, zouden ze dan Jesaja 55 herkend hebben? Zouden ze gesnapt hebben wat Jezus bedoelde, wat Jezus zegt? Nou, misschien niet helemaal. Maar de woorden van Jezus die maken diepe indruk op de mensen. Hij verbindt die aloude profetie van Jesaja met zichzelf. Mozes, die heeft immers gezegd, God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Naar hem moet u luisteren. En ze komen tot de conclusie, ja, dat moet wel die profeet zijn die Mozes al beloofd heeft. Dat moet die beloofde Messias zijn. Inderdaad, dat is Jezus ook. Ze hebben dorst. Ze hebben verlangen naar leven. En daarom drinken ze als het ware de woorden van Jezus in. In de tempel zijn ook dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Zij hebben de opdracht om Jezus te grijpen. Maar het mooie is, ze raken geboeid door de woorden van Jezus. En als ze dan terugkomen bij hun opdrachtgevers zonder Jezus, dan vragen die, waarom heb je Jezus niet meegenomen? En dan antwoorden ze, nog nooit heeft een mens zo gesproken. De woorden van Jezus hebben diep in hun hart geraakt. En ik hoop dat het ons ook raakt, iedere keer als we de woorden van Jezus lezen, als we het horen. Dat het niet zo het ene oor in, het andere oor uitgaat. Maar dat het wat met ons doet. Dat we er leven in ervaren. Dat je merkt van de innerlijke dorst wordt gelest in mijn leven. Nou, die fariseeën die naar aanzien komen met lege handen, die zijn woedend. Hebben jullie je ook al laten misleiden? Want ze willen Jezus de mond snoeren. Ze voelen zich bedreigd in hun positie. Zij denken dat ze het alleen weten. En over die gewone mensen, het volk, daar zeggen ze, de scharen die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Nou, het zal je maar gezegd worden. Ze verachten het volk dat de wet van Mozes niet kent. Ja, zij weten het wel beter. Zij zijn de fariseeërs, hè, en dan denk je, wat een hoogmoed klinkt daar doorheen. Nicodemus is daar ook bij. Lees je in het voorgaande hoofdstuk. Hij probeert het nog voor Jezus op te nemen. En hij zegt, onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is. Dus laten we nou eerst eens even goed luisteren voordat we onze mening klaar hebben. Maar hij vindt geen gehoor. Hij krijgt naar zich toe van, ben jij soms ook uit Galilea? Dan zou je toch beter moeten weten, dan zou je moeten weten dat uit Galilea immers geen profeet kan komen. Dat was allemaal op de laatste dag van het feest. En wat doet Jezus dan? als iedereen naar huis is, naar die laatste feestdag, naar zijn overnachtingsplek, dan zoekt Jezus de stilte. Hij gaat naar de Olijfberg, dat is net buiten de stad. Weg van de drukte, weg van de discussies, weg van de dreiging van die fariseeën. Maar Jezus zoekt het contact met zijn Vader, met God de Vader. Hij heeft dat nodig om zelf ook van dat levende water te putten uit de bron met een hoofdletter. Uit de bron van het heil. Hij heeft het nodig om vervuld te zijn met Gods geest. Ja, hij is vervuld met de Heilige Geest, maar hij is net zo mens als wij. Hij heeft de relatie met zijn Vader brood nodig. Hij weet niet alleen van brood zal de mens eten, ik ook niet, maar van alle woord dat van uit de mond Gods uitgaat. Dus Jezus benut die avond om met de Vader te praten. En de volgende ochtend dan is Jezus weer in de tempel. En dat was het stuk wat wij net aan het begin hebben gelezen. Het feest is afgelopen, maar voordat de mensen naar huis gaan, willen ze toch nog die rabbi Jezus, willen ze nog eens een keer horen. Zo bijzonder. En dan staat er in vers 2, Jezus ging zitten en gaf onderricht. Nou, ik sta, dat is de gewoonte, maar Jezus die zat dus te preken. Vol van Gods licht, vol van Gods genade en liefde, spreekt hij tot de mensen over het koninkrijk van God. En hij brengt iets heel anders. Hij zegt niet, jullie zijn vervloekt. Nee, integendeel. Wat Jezus brengt is zo anders dan wat ze al die tijd van de fariseeën en de schriftgeleerden hebben gehoord. Jezus opent de geestelijke wereld voor hen. Hij opent het plan van God voor hen. En hij roept ze op om te drinken van dat levende water, van dat heerlijke evangelie wat hij verkondigt. Hij laat hen zien dat God alleen maar goed is en dat hij alleen maar goed over hen denkt, dat hij niet aankomt met vloeken, maar dat hij mensen wil zegenen, dat hij mensen wil optillen. En dan staat er in vers 30, velen komen tot geloof. Geweldig. Maar dan, we lazen het ook, dan komen die fariseeën en schriftgeleerden eraan. Niet om te luisteren. Nee, ze komen met een vrouw die ze op overspel hebben betrapt. En ze zetten haar in het midden neer. En zeggen tegen Jezus, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Meester. Ja, dat klinkt wel vroom, hè? Als je meester tegen Jezus zegt. Maar erkennen ze ook Jezus echt als meester? Of is dat maar schijn? Nee, het gaat hun niet om die vrouw. Nee, ze willen Jezus in de val lokken. Ze zeggen, Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? En dat zeggen ze om Jezus op de proef te stellen. Om te zien of ze hem kunnen aanklagen. Meester, wat vindt u daarvan? Misschien heb je dat zelf ook wel eens op je afgekregen. Hè? Dat je in een discussie bent, in een gesprek. En dat er dan gezegd wordt, wat vind jij daar nou van? Die fariseeën en schriftgeleerden die zijn erop uit om Jezus uit te dagen. En ze weten vooruit wat Jezus ook zal zeggen, het zal fout zijn. En dan, ja, dan hebben ze iets om hem aan te klagen. Want als Jezus zegt, oké, stenig haar maar, dan doet hij iets wat alleen de Romeinen mogen doen. Hè, de doodstraf. En dat past bovendien helemaal niet bij wat Jezus verkondigt. Want Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En als Jezus juist andersom zou zeggen en zou zeggen van stenig haar niet, dan zou die ingaan tegen de wet van Mozes. Dus ze hebben hem klem. Of je nou het ene zegt of het andere. En misschien heb je dat zelf ook wel eens van ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En dan hoor je ze als het ware zeggen van nou, wat denk je ervan? Wat een gemene, listige vraag. Ik denk dat het even heel stil wordt in de tempel. Net zo stil als het hier nou is. En dat ze denken, wat gaat Jezus nou zeggen? Hoe is dat trouwens voor die vrouw? Ik denk dat zij de wet ook wel kent. Dat ze weet van dat de doodstraf haar wacht door steniging. Haar laatste uur is geslagen. Ze is doodsbang. Beschaamd. Wat heb ik gedaan? Vernederd. Ze kan niet vluchten. Ze kan haar zonde ook niet ongedaan maken. En bovendien iedereen in die tempel die kijkt naar haar. En niemand is er die het voor haar opneemt. En dan voelt ze de veroordeling, de afwijzing. Ik heb gedacht, dat is een geknakt mens die daar staat. En wat zal ze een spijt hebben gehad? Hoe kon ik dat nou doen? Zo stom. Ik ben erin getuind. En eigenlijk wilde ik dat niet. Ze wachten op het antwoord van Jezus. Wat gaat Jezus zeggen? Gaat hij in discussie over de details? Vraagt hij van hoe zijn jullie er dan achter gekomen? Hebben jullie zitten gluren? Of werd ze gedwongen? Kan ook nog. Was ze getrouwd of niet? Nee, Jezus zegt helemaal niks. Hij laat zich niet verleiden tot onbezonnen uitspraken. Jesaja profeteert over Jezus. Hij is mijn dienaar. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Zo is onze Heer Jezus. En dan bukt Jezus zich, we hebben het begin gehoord. En hij schrijft met zijn vinger op de grond. En alle aandacht gaat meteen naar Jezus uit van, wat schrijft hij daar nou? Ik denk dat Jezus ondertussen gebeden heeft tot zijn vader. Vader, geef mij wijsheid. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen in deze lastige situatie. En dat mogen wij ook doen als dat op ons afkomt. Hè? Als je voor het blok wordt gezet. Van nou, jij met je geloof en geef eens antwoord. Jezus bidt. En iedereen zal nieuwsgierig gekeken hebben van, kan jij zien wat hij daar schrijft? Wat schreef Jezus? Schreef Jezus zoiets van, waar is de man? Bepaalde hij de mensen bij Leviticus 20 en Deuteronomium 22, daar staat, de man die echtbreuk pleegt, zal zeker ter dood gebracht worden. Zowel de overspeler als eerste, als de overspeelster. Waar is die man? Zij die de wet zo goed kennen. Zij die daar prat op gaan. Waarom hebben ze die man niet meegenomen? Ze hebben de wet dus maar half gevolgd. En dus zijn ze schuldig. Want als iemand de wet op één punt overtreedt, dan is die in feite net zo schuldig alsof je de hele wet overtreedt. Staat hier Jacobus. Ik weet het niet, wat Jezus opschreef. Anderen denken dat hij misschien iets schreef zoals wat in Jeremia 17 staat. Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, de nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. Sommigen denken ook van, zou hij de namen van de fariseeën die daar stonden opgeschreven hebben, die gezondigd hadden, met onreinheid, met overspel. Ik denk het allemaal niet. Ik denk dat Jezus zo niet is. Jezus beschuldigt mensen niet. Die zegt niet van nou, ik zal jullie ook eens even vertellen wat je allemaal fout hebt gedaan. Dat is niet de manier hoe Jezus werkt. Hij dreigt niet. Kijk wat Jezus daar op de grond heeft geschreven, het staat niet in de Bijbel. Kennelijk is dat ook voor ons niet belangrijk. Jezus blijft zwijgen. Hij weet ook, aanklagers hebben moeite met stilte, weet je dat? Als je helemaal niks zegt. Want ze zeggen van, kom nou, zeg nou eens wat. En het is voor ons ook belangrijk om nooit met de aanklagers in discussie te gaan. Want je kunt mensen, aanklagers kun je niet veranderen. Zij hebben gekozen om tegen God in te gaan. Jezus weet dat ook uit eigen ervaring. Ja, aan het begin van zijn bediening in de woestijn, dan komt de duivel ook naar hem toe. En hoe heeft hij de duivel afgeweerd? Met het woord van God. Een paar zinnen. Kent het verhaal wel? 3 zinnen. Maar goed, Jezus zwijgt, maar die fariseeën die dringen aan. En zoiets van, zie je wel, Jezus weet het niet, we hebben hem te pakken. En dan staat Jezus op. En dan zegt hij, wie van jullie zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. 1 zinnetje, meer niet. Hij gaat niet een heel verhaal afsteken, maar 1 zin. En ik denk als Jezus dat zegt, dat ze vast herkennen wat Mozes zegt. De getuigen moeten samen met de rest van het volk de dader stenigen tot de dood erop volgt. En zelf moeten zij de eerste steen werpen. In de HSV staat, eerst moet de hand van de getuigen zich tegen hem keren om hem te doden. En daarna de hand van heel het volk. Wie moet dus de eerste steen werpen? Dat zijn de getuigen. Degene die met de aanklacht zijn gekomen. En zij mochten niet dezelfde zonde hebben gedaan. En Jezus die gaat eigenlijk nog een stap verder. Die zegt, wie van jullie zonder zonde is? Zonder zonde? Wie is er zonder zonde? Wie staat er recht voor God? Als Jezus dat ene zinnetje heeft gezegd, dan zwijgt hij opnieuw. En dan ben ik benieuwd hoe die fariseeën en schriftgeleerden aangekeken heeft. Veroordelend, beetje sarcastisch of triomfantelijk. Van nou, ik heb de goede tekst gezegd. Nee, ik geloof het niet. Want Jezus is ook voor die mannen gekomen, ook voor die fariseeën, ook voor die schriftgeleerden, om hen de ogen te openen voor de genade van God, om hen te behouden. Jezus bukt zich en schrijft opnieuw op de grond. Hij geeft ze als het ware even tijd om na te denken over zichzelf. Wie is er nou zonder zonde? En ze hadden die vrouw betrapt. Maar waren ze zelf dan zoveel beter? Herinneren ze zich wat Jezus eerder heeft gezegd? Ieder die naar een vrouw kijkt om haar te begeren, die heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Ik weet het niet. Maar ik denk dat er wel heel wat in hun gedachten, in hun hart is omgegaan. En Jezus houdt ze als het ware een spiegel voor. Besef waar jullie nou mee bezig zijn om deze vrouw hier in het midden te zetten. Jullie hebben je mond vol over de zonde van deze vrouw. Je wilt de wet van Mozes heel streng toepassen en je wilt eigenlijk mij in de val lokken. Maar hoe is het met je eigen hart? Wat leeft daar? Wat leeft daar aan moordplannen? Aan veroordeling? Besef, dat is ook zonde. Er zijn geen kleine zonden en grote zonden. Zonde is zonde. Jezus die zegt, Matthäus, oordeelt niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Ook zo belangrijk voor ons. Jezus verkondigt, God is alleen maar goed, enkel goed, vol van liefde. Ja, maar praat Jezus dan daarmee de zonde goed? Nee, Jezus weet dat die zonde, klein of groot, dat het een belemmering is om tot God te komen. Jacobus die zegt, iedereen komt in de verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. Ieder mens, die heeft daarmee te maken. Met die verleiding vanuit de duisternis. Zo werkt de zonde, zo wil de boze macht over je krijgen. En ook deze vrouw, die is bezweken voor die onreine geesten. Ja, ze heeft gezondigd. Maar het mooie is, Jezus schrijft haar niet af. Hij veroordeelt haar niet. Nee, hij geeft haar een nieuwe kans. Want Jezus is ook voor deze vrouw gekomen om haar te redden. Te redden uit de handen van de duisternis, van de zondemachten. Hij wil haar weerbaar maken tegen die verleidingen. Jezus is gekomen om mensen onder die veroordeling weg te halen. Om zondaars te redden. Weet je, er is een verschil tussen spijt en berouw. Heb je spijt dat je gezondigd hebt of heb je werkelijk berouw? Besef van zonde, berouw over je zonde. Ik geloof dat is een kernpunt van het evangelie. Spijt, dat is zoiets van, stik, jammer dat ze het nou net gezien hebben. Dat ze me nou net gepakt hebben. Maar berouw, dat gaat veel dieper. Dan besef je, ik was fout. Ik wilde dit eigenlijk niet. Ik verlang terug naar de liefde en de genade van God. Kijk, als je Jezus ontmoet hebt in je leven, als je Jezus toelaat in je leven, dan brengt Hij de zonde in je leven aan het licht. Niet om je vervolgens aan te klagen van, nou je hebt dit fout gedaan, dat fout gedaan, dat fout gedaan. Niet om je te vernederen of te straffen, maar om je vrij te maken. Om je diep te laten beseffen, Jezus heeft al mijn schuld gedragen. En om zo snel als mogelijk is om die verbinding met God de Vader weer te herstellen. Jezus zwijgt nog steeds en hij schrijft op de grond. En eerst schuifelt de oudste fariseeën voorzichtig weg. Zijn geweten spreekt. En ik denk dat hij die steen die hij mee had genomen, even hier bij die bloemen neer had gelegd. En dan gaat de volgende, die legt ook zijn steen daar neer. En de volgende, tot aan de laatste toe. En dan staat Jezus op, want weet je nog, hij zat te spreken. Hij staat op en vraagt aan die vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En dan spreekt ze voor de eerste keer in dit verhaal. Ze zegt, niemand, Heer. Twee woorden, niemand, Heer. Wat een kernachtige belijdenis. Ze zegt, Heer, Kyrios, tegen Jezus. Ze erkent hem als haar Heer, als haar meester, als haar de redder van haar leven. Nou, en ze is als het ware door het oog van de naald gegaan. En Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Het was nogal wat ze gedaan had. Maar Jezus zegt, ik veroordeel je niet. Wat een bevrijdende uitspraak. Geen veroordeling. Maar genade. En genade is niet dat je het tolereert, dat je het relativeert. Van, nou ja, ach, het was zo erg niet. Hè. Je bent alleen maar door rood heen gereden of zo. Of dubbel geparkeerd. Of een aai over je bol. Van, nou, het komt wel weer goed hoor. Nu hebben we het er gewoon niet meer over. Nee. Zonde is zonde, heb ik net gezegd. Groot of klein, zonde is zonde. Of het kort geleden is, of iets al van jaren geleden. Maar genade is dat bewijsstuk wat tegen jou getuigde, wat zei van ja, maar je hebt het mooi gedaan, hè? Dat bewijsstuk uitgewist wordt. En Jezus die vergeeft haar. Hij zegt, ga heen, zondig niet meer, ik zal ook jouw straf dragen. Zondig vanaf nu niet meer, zegt Jezus. Dat is een keus voor die vrouw. Volg Jezus voortaan, gehoorzaam hem. Ga niet mee op die weg van overspel. Ga niet mee in die onreinheid, in die zonde. Dan kun je denken, ja maar, wacht even, is dat niet een onmogelijke opdracht om helemaal niet meer te zondigen? We blijven toch in zekere zin zondaars tot de dood of totdat we volmaakt zijn of zo. En ik zou zeggen nee. Dat is een fatalistische uitspraak van de duisternis. Van je redt het toch niet, hè? Je blijft maar zondigen. Ik geloof dat is een leugen. En daar wil ik niet in mee, dat wil ik niet over mijn mond krijgen. Wij zijn op weg om volkomen vrij te worden van elke zonde. Geloof je dat? Ja, wij zijn op weg om helemaal vrij te komen van elke zonde. En we zijn niet gedoemd om zondaars te blijven totdat we sterven of totdat de Heer terugkomt. Nee, dankzij wat Jezus heeft gedaan, zijn wij vergeven zondaars. We zijn ex-zondaars. Dus als je je voorstelt, dan kun je zeggen, hier staat een ex-zondaar. Ja, dat was vroeger. Nu niet meer. Nu mag ik belijden dat ik een rechtvaardige ben, dankzij het werk van Jezus. En ik geloof dat Jezus wil ons helpen om voortaan niet meer te zondigen. Om helemaal los te komen van de zonde. Om de verleidingen van de boze te kunnen weerstaan. Om krachtig te worden door de doop met de Heilige Geest. Om innerlijk zo te herstellen dat we weerbaar zijn. En dat als de boze dan een keer komt, dat hij geen haakje vindt waar hij toch nog aan kan trekken. En ik geloof dat is ook wel een proces. Dat is niet iets van de een op de andere dag. Maar we mogen weten, geloven en vasthouden, Jezus helpt ons daarbij. En als je dan toch nog een keer struikelt, als je dan toch nog een keer zondigt, nou dan is het heel eenvoudig eigenlijk, dan mag je naar Jezus toe gaan. Dan mag je je zonde belijden. Mag je zeggen, Heer, ik heb berouw. Niet zoiets van, ik heb spijt van, ja, u hebt het gezien. Nee, ik heb berouw. En dan wil hij het vergeven. Al is het de 70 maal 70ste keer, hè? Afgerond 500. Want hij heeft zijn leven gegeven om ook ons te redden. Terug even naar die vrouw. Wat zal ze gezucht hebben? Wat zal ze intens blij geweest zijn? Zong ze misschien een opwekkingslied van het is goed om u te ontmoeten. Enzovoort. Hè? Ik denk het wel, dat als het niet hardop heeft gezongen, dan wel in zichzelf. Vanaf die dag mag ze een nieuw leven beginnen. Het nieuwe leven wat Jezus haar geeft. Mag ze van dat levende water drinken. En die stenen, die bleven liggen, daar bij die bloemen. Die komen later. In hoofdstuk 8 vers 59 staat, toen raapten ze de stenen op om ze naar Jezus te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te komen. Het was zijn tijd toen nog niet. Die tijd zou komen met de kruisiging. De stenen die voor die vrouw bestemd waren, voor de doodstraf van die vrouw, die zouden op Jezus neerkomen. Niet letterlijk, maar Jezus heeft zijn leven voor die vrouw gegeven. En ook voor ons, om onze zonden te dragen. En hij is weer opgestaan uit de dood. Hij heeft eeuwig leven tevoorschijn gebracht. Voor elk mens, voor elke vergeven zondaar, voor elke ex-zondaar, voor ons allemaal. Hij heeft het mogelijk gemaakt om vervuld te worden van Gods geest die ons krachtig wil bijstaan om ons helemaal van die zonde los te maken. Terugkomend op het begin, hebben jullie ook dorst? Dorst in je leven, dorst naar dat levende water van Jezus. Verlang je naar werking van Gods geest in je, zodat je vanuit diezelfde geest als die in Jezus was, dat je mensen om je heen niet veroordeelt, maar dat je ze vergeeft, dat je ze genade bewijst. En dat je zo ruimte brengt in het leven van de mensen om je heen. Dus veroordeel niet, maar spreek genade uit. En laat dat de boventoon in ons leven zijn. Amen. Ik wil graag een lied zingen. Henk, waar zit je? Daar loopt u. Dat is opwekking 4:11. Want het geknakte riet verbreekt hij niet. Ik hoop dat als je dat lied zingt, dat je dan ook nog eens denkt aan dit verhaal. Hoe Jezus naar deze vrouw was. Jezus, ik dank u dat u dit voorbeeld aan ons hebt gegeven om u na te volgen. Heer, om in diezelfde geest van genade zo in deze wereld te staan. Heer, en ook om onszelf te vergeven natuurlijk. Heer, dank u dat u al onze schuld heeft gedragen, hoe groot en hoe ongemakkelijk die ook is. Heer, maar dat u er gewoon niet meer mee rekent. Heer, u rekent met genade van God. U rekent met liefde van God. En dat is de waarheid die u heeft gepredikt. Heer, en ik bid u dat u ons helpt om die gezindheid van u over te nemen. Om die in de praktijk van elke dag, van maandag en noem maar op, om die in praktijk te brengen. Heer, ik bid u dat u ons vervult met uw Heilige Geest, met uw liefde voor onze medemensen die vergeving nog niet zo goed kennen. Heer, en ik wil u bovenal danken. Danken voor uw offer wat u gebracht heeft. Danken dat we nu met u op weg mogen zijn naar die troon van God. Wat een genade is dat. Ik prijs uw naam. Amen.
Ronald, hartstikke bedankt voor je woord. En eigenlijk best wel inspirerend wat je ons weer hebt voorgehouden. Probeer je het inderdaad voor te stellen hoe dat is geweest en zoals Jezus heeft gereageerd. Wat het is geweest voor die mensen. Zeker voor die vrouw. Probeer je het voor te stellen. Wat een genade. Volgens mij een lied wat daarop aansluit. Lied 212. Sluiten af met koor 64. Eigenlijk is dat een aanbiddingskoor. Je mag er natuurlijk bij blijven zitten. Dat mag echt. Maar, oké. Koor 64. Aan God komt de lof toe. Thank you. Ik bid je dan ook toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Voor dinsdagmorgen, de open ochtend, gemeentevergadering. Ze hebben zo'n 40 personen zich aangemeld voor Ik Kom. Hartstikke fijn. Een best belangrijke bijeenkomst, waarin we met elkaar willen stilstaan, met elkaar willen bespreken, het voortbestaan van onze gemeente. Heel fijn dat er toch zoveel die woensdagavond hier naartoe komen. Hou er wel rekening mee dat er zeker 's avonds rondom de Adventkerk betaald parkeren is. Dan krijg je een fikse boete als je dat zou vergeten. Ja, je komt hier zondagsmorgen, dan hoef je nog niks te betalen. Maar woensdagavond is het betaald parkeren rondom de Adventkerk. Waar je dan ook parkeert, betaald parkeren. Oké. Een gewaarschuwd mens stelt voor. Oké, en dan zondag spreekt Willem.